onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En wat er verder volgt in vers 10 van Psalm 25. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In aansluiting daaraan wordt u gelezen uit het profetenboek van Jesaja, hoofdstuk 50, het 4e tot en met het 11e vers. Schriftlezing voor deze morgen is dus Jesaja 50, 4 tot en met 11, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen uit Gods woord Jesaja 50, te beginnen bij het 4e vers. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hore, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oog geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande, daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God? Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt, dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Jesaja 50, vers 4 tot en met 6a. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen: De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik horen gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug dengenen die mij slaan. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw onbegrepen goedheid dat u ons paarde en droeg en hier hebt willen brengen, onder uw woord. En voor anderen van ons geldt dat ze met ons meeluisteren. Maar u vergunt het ons nog dat we mogen gaan luisteren naar uw woord. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. Wij hebben ook in de achterliggende week zoveel gesproken, zoveel gedacht, zoveel gedaan dat niet voor uw heilige majesteit kan bestaan. Wij hebben u op het hoogst misdaan, Heere. Dat moeten we voor u belijden. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En Heere, nu bidden wij of u ons uw genade wil geven. En of wij van harte mogen instemmen met de dichter als hij vervolgt en zegt, maar bij u is vergeving. Zo had u zichzelf aan de dichter bekendgemaakt. En daar mocht hij op pleiten vanuit de schuld en vanuit de nood van zijn bestaan. Mogen we dat vanmorgen als gemeente ook doen wanneer wij onze gebeden tot u richten. Want u kunt u ons alleen maar horen wanneer u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil u ons aanzien in Hem alleen. En wil u dan aan ons denken zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen. Heren, in een dienst waarin niet alleen uw woord bediend wordt, maar waarin ook het zichtbare sacrament van het heilige avondmaal, als u het geeft, wordt bediend. En dan bidden wij u of u over beide uw zegen wil geven. Geeft u dat uw woord mag aanspreken, ook onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen, ons allen. Heren, wil u het gebruiken? Wil u het heel bijzonder gebruiken om met de moede een woord te spreken ter rechte tijd? En dan denken we bijzonder ook aan degene die zoveel worsteling en strijd kennen met het heilige avondmaal. Heere, wil u deze morgen een woord spreken met zulke bestreden zielen? Wil u met de moede spreken? U weet waar ze zitten, u weet wie ze zijn en u weet wat er in hun harten omgaat. U weet ook wat ze nodig hebben. Wil u het ze geven uit genade? En Heere, als het dan zo zou zijn dat wij misschien zoveel onmogelijkheden zien, terwijl het van uw kant zo is dat u nodigt en roept, wil u dan zelf de vrijmoedigheid geven en wil u dan zelf aanbrengen, opdat ook vanmorgen gelden mag, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Heere, wil u het schenken, ook aan diegenen die wellicht ook onder ons zijn en door uw genade mogen uitzien, hartelijk mogen verlangen om de dood des Heren te gedenken, omdat u ruimte gaf en omdat u licht gaf over uw eigen werk in het hart, maar boven alles over het werk van Christus. Heere, wil u dan ook schenken wat nodig is. Het ligt alles zo teer. Heere, wil u zelf onder ons zijn als één die dient. En schenkt u wat nodig is, ook in de bediening van het woord. In de bediening van het sacrament. En aan de broeders die de wacht bij de tafel hebben te betrekken. En aan de anderen die een taak hebben in de dienst. Onze koster en de organist. We dragen een ieder aan u op. Heren, wil u zelf boven alles ook de wacht betrekken bij uw tafel. U weet precies wie er aan behoren te komen. En wie er aan moeten komen en zou u ze willen aanbrengen zelf. Maar u weet ook wie er niet aan kunnen komen. En zou u het ze ook willen laten weten, heren. En zou u ze het ook duidelijk willen maken. Opdat ze beschaamd op hun plaats blijven. En opdat ze zich niet zullen verharden en zullen verstokken. Maar opdat ze zich zullen buigen voor u in verootmoediging. Heren, we dragen aan u op de rouwdragende familie van onze overleden zuster Elderkamp van der Hart. Met wie we in de achterliggende week aan het geopende graf stonden. Wil u hen gedenken. Wil u hen vertroosten. De kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen, we dragen ze aan de troon van uw genade op. Heren, wil u zijn met de zieken van de gemeente. We denken onder meer aan onze zuster Bassa die zo ernstig ziek is. Die ook in de achterliggende week moest ondervinden hoe de ziekte doorgaat. Hoe de pijn zich liet gelden, heren, wil u de pijn nog verlichten. Daartoe de middelen zegenen. Maar boven alles wil u haar in alle opzichten ondersteunen en sterken en dragen. En dat ze mag ondervinden de eeuwige God een woning en eeuwige armen van onder. Heren, wil u dat schenken. En wil u zo met haar zijn als ze ook met ons mee zal luisteren en in gedachten met ons verbonden is. Heren, wil u betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent, ook deze morgen. We dragen aan u op onze oude broeder Schipper. Bij wie we gisteravond nog geroepen werden, die zijn krachten ook voelt minderen. En voor wie het einde van zijn leven naar zijn eigen waarneming ook zo nabij gekomen is. Heren, wil u ook hem gedenken. Wil u ook hem geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. En schenkt u het aan de kinderen die om hem heen staan. We denken aan andere zieken van de gemeente. We denken aan hen die het psychisch moeilijk hebben. Wil u ze sterken en wil u ze ondersteunen. Heren, zo leggen wij onze gebeden deze morgen eerbiedig voor u neer. We bidden om eerbied in deze dienst. Voor uw woord en voor het sacrament. Maar we bidden u boven alles. Of uw lieve Zoon, die gezegende Heer Jezus Christus, vanmorgen nog onder ons zou willen komen. En in het woord en in het sacrament zijn handen zou willen uitstrekken naar arme, vermoeide, belaste en beladen zondaren en zondaressen. En of hij het zou willen zeggen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Of hij zijn liefdesblijken zou willen tonen, zijn bebloede rug, zijn doorboorde handen en voeten. Opdat er een volk zich zalig mag staren op hem en op hem alleen mag steunen. Heren, wil u dan het avondmaal ook gebruiken als een geestelijk medicijn tegen de zonde, tegen alle afdwalingen voor uw kinderen. Wil u het gebruiken als een geestelijk medicijn tot versterking van het geloof dat zo zwak, zo aangevochten kan zijn. Wil u het gebruiken, heren, en wil u het zo tot zegen doen zijn. Bewaar voor alles wat van ons is. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag uitgaat. Wil ons nog horen en verhoren uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 89, 9e en het 15e vers willen wij zingen. 89, 9 en 15. En er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 25, het zevende vers, willen we zingen na het amen van de prediking. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mij het stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het zevende van Psalm 25. Geliefde gemeente, het gebeurde vele jaren geleden ergens in het Verre Oosten. In een bepaalde stam had een stamhoofd een aantal rechtvaardige, maar ook strenge wetten opgesteld. En bij die wetten had hij ook zijn straffen bekendgemaakt. En zo leidde hij met vaste hand zijn stam en zijn volk. Maar op een dag werd een van de stamleden gegrepen op diefstal. Dat was een strenge en ernstige overtreding en er was alle reden voor het stamhoofd om de straf te laten voltrekken. 50 stokslagen. Dat leek vanzelfsprekend, maar toen het stamhoofd zag wie degene was die het vergrijp had gepleegd, verbleekte hij. Want in de gebogen gestalte die voor hem werd geleid, ontdekte hij zijn eigen oude moeder. En hij besefte, als mijn moeder die stokslagen in de zwakheid van haar ouderdom nog zou moeten verduren, dan zal haar dat het leven kosten. En toch deed hij van de straf geen afstand. Hij sprak het vonnis uit. De volgende dag zou het voltrokken worden. En in de morgen van die dag hing er al een gespannen sfeer. Wat zou er gebeuren? De ogen van de stamleden waren gericht op de tent waar de gevangene was en waar het stamhoofd naar binnen gegaan was. En inderdaad, ze kwamen er uit tevoorschijn. Een oude gebogen gestalte van de moeder van het stamhoofd. En het stamhoofd zelf bleker dan ooit met de stok in zijn hand. Toen gaf hij de stok aan de man die de slagen moest toedienen en hij zei, 50 slagen. Maar op het moment dat de man die de slagen moest toedienen zijn stok ophief, sprong het stamhoofd zelf tussen zijn moeder en de slaande stok in. Hij ontblootte zijn rug en hij boog zich over zijn moeder heen. En hij ving alle slagen van de eerste tot de laatste op in haar plaats. Dat brengt ons bij onze tekst van vanmorgen. Want vers 6 zegt, ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. En dan geldt voor datgene wat ik u zojuist vertelde, dat het eigenlijk maar een hele zwakke afspiegeling is van de liefde waarmee de Heer Jezus Christus zijn rug boog om de slagen op te vangen voor mensen die van nature zijn vijanden zijn. En daar willen we met Gods hulp deze morgen bij stilstaan. En dan schrijven we bij onze tekstwoorden de troost van de knecht des Heren. De troost van de knecht des Heren. Drie gedachten. We letten in de prediking op onze eerste gedachte, de tong van een sprekende knecht. Dat is het begin van de tekst. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weten met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Als de Heer het geeft, willen we bij de eerste tafel stilstaan, bij het oor van een horende knecht. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoor gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. En we willen dan bij de tweede tafel stilstaan bij de rug van een lijdende knecht. Vers 6a. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. Dus de tong van een sprekende knecht, het oor van een horende knecht en de rug van een lijdende knecht. En vanmorgen in de prediking dus vooral vers 4a. Het is daarmee voor de vierde keer dat wij luisteren naar de adventsprofetieën van Jesaja over de knecht des Heren. En die adventsprofetieën dragen een heel verschillend karakter. In de eerste profetie, Jesaja 42, was God de Vader aan het woord. Hij wees zijn eigen zoon aan en hij zei het: zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat was de eerste profetie. In de tweede en de derde profetie, en vanochtend ligt die derde profetie voor ons, is het zo dat de Heer Jezus zelf aan het woord is. U zou kunnen zeggen, hij spreekt door de profeet Jesaja heen en op de achtergrond hoort u misschien nog iets van wat Jesaja over zichzelf zegt. Er zijn ook verklaarders die zeggen, nee, de Heer Jezus spreekt hier heel rechtstreeks en ik sluit me bij die verklaarders aan. De Heer Jezus spreekt hier vanuit het Oude Testament over zichzelf. En wat zegt hij dan? De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. De Heere, Heere, dat zijn twee namen voor de Heere God. Heere met kleine letters betekent de almachtige schepper, degene die alle dingen kan. Heere met allemaal hoofdletters is vanuit de grondtaal een andere naam die verwijst naar de trouwe verbondsgod, de getrouwe. Maar die twee namen zijn hier een aanduiding voor God de Vader. En de Heer Jezus spreekt hier dus over zijn Vader. En hij zegt, de Heere, Heere, mijn Vader heeft mij een tong der geleerden gegeven. Een tong van een leerling. Dat betekent dat. Van iemand die geleerd wordt. En daarmee bedoelt de Heer Jezus dus dit te zeggen, dat als hij komt naar deze wereld en als hij gaat spreken tijdens zijn omwandeling op aarde, en daar zien de adventsprofetieën allereerst op, maar we mogen de lijn ook doortrekken, als hij komt in het leven van een zondaar en hij gaat spreken tot zo'n zondaar en in het hart van een mensenkind, ja, dan spreekt hij met een tong die hij van zijn Vader ontvangen heeft. Dan spreekt hij als degene die door zijn eigen Vader geleerd is. Als hij komt, dan komt hij met de woorden van zijn Vader. Dan spreekt hij niet alleen namens zichzelf, maar dan spreekt hij ook namens zijn Vader. Dat zegt hij trouwens ook. In Johannes 14 kunt u lezen hoe de Heer Jezus zegt, de woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, die doet dezelfde werken. Christus spreekt de woorden van zijn Vader. Christus komt met de woorden van zijn Vader en hij spreekt namens zijn Vader. Dat is het eerste wat in onze tekst opgesloten ligt. En waarom is dat belangrijk? En voor wie is dat belangrijk? Ik denk dat dat vooral belangrijk wordt voor mensen die leren dat ze tegen de Heere God hebben gezondigd. Ik denk dat dat vooral belangrijk wordt voor mensen die leren te zingen en in te stemmen met de dichter. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En ik kan voor God niet bestaan. De rechter van hemel en aarde. Ik sta, om het met die oude uitdrukking te zeggen, in rekening met God. Ik heb schuld bij God en ik kan voor hem niet bestaan. Kijk, en als dat de beleving wordt en als dat de nood wordt in uw leven en u krijgt te horen vanuit de mond van de Heer Jezus Christus zelf, dat hij woorden spreekt niet maar van zichzelf, ook wel van zichzelf, want hij is natuurlijk ook zelf God. Maar dat het woorden zijn die hij ook spreekt namens zijn vader en vanuit zijn vader. Wat ligt daar dan een troost in? Dat die God tegen wie u gezondigd hebt, dat die God bij wie u in de schuld staat, zijn zoon een tong der geleerden gegeven heeft. En dat als Christus komt, hij komt met de woorden van God. En als hij tot u gaat spreken, en daar gaat het dan straks in de preek nog wat meer over, en dan zal dat nog wel wat duidelijker worden. Maar als hij tot u spreekt, dat hij spreekt de woorden van zijn vader. De Heere, Heere heeft mij de tong van een geleerde gegeven, van een leerling gegeven. Er is nog een ander facet in onze tekst van vanmorgen dat we even moeten belichten. En dat is, we hebben gehoord namens wie Christus spreekt. Maar we horen ook met wie hij spreekt. Kijkt u maar mee in onze tekst. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Met wie spreekt de knecht des Heren? Met wie spreekt de Heer Jezus volgens onze tekst? Hij spreekt met de moede. Met de vermoeide. En we moeten dat woord vanmorgen maar heel breed opvatten. Dat leert de grondtaal ook. Dat daar een hele brede betekenis in ligt. U zou kunnen denken, al is dat niet de enige betekenis, al is dat ook niet de diepste betekenis van onze tekst, maar u zou ook kunnen denken aan mensen die zo moe zijn door de omstandigheden van het leven. Die zo moe zijn en niet weten hoe ze verder moeten. Die zo moe zijn in psychisch opzicht. Die misschien zoveel donkerheid ervaren dat ze niet eens meer bidden kunnen. En dat ze een woord uit de schrift nog wel kunnen lezen, maar dringt niet eens meer door en ze kunnen er niet eens meer bij. En ze kunnen zo moe zijn door alle slagen in het leven die hen treffen. En ze kunnen zo moe zijn door alle tegenstand en alle tegenspoed. De vermoeide. Ik zei het u al, dat is niet de enige, dat is ook niet de diepste betekenis van onze tekst. Maar het ligt ook in onze tekst opgesloten. En wat betekent dat praktisch? Wel, dat betekent praktisch dat als u zo'n vermoeide bent, en als u niet weet hoe het verder moet, als u niet meer verder kunt in het tijdelijke leven, dat u ook uw vinger wel mag leggen bij de tekst van vanmorgen. En dat u mag zeggen, Heere, hier is zo'n vermoeide. Hier is zo'n mens die niet weet hoe die verder moet. En u zegt uw woord dat de Heer Jezus Christus een knecht is die met de moede een woord spreekt. Zou u ook met mij zo'n woord willen spreken? En dan kan de Heere dat toch soms ook zo wonderlijk doen. Dat hij in omstandigheden van vermoeidheid en van moedeloosheid zomaar ineens een woord spreekt dat u kracht en moed geeft om verder te gaan. Ik geloof vast, gemeente, dat wij wel duidelijk en helder moeten onderscheiden. Dat is natuurlijk niet de bekering. Maar het is wel een zegen van de Heere als hij ook dat voor het tijdelijke leven geeft. Als u niet weet hoe het verder moet. En als de Heere zo ook in de vermoeidheid van zulke omstandigheden een woord met u spreekt en tot u spreekt. En laat dat, als dat door u ontvangen mag worden, juist ook aansporen om te vragen om meer. Om het te zeggen tegen de Heere: Heere, maar wilt u nu ook nog in een andere zin spreken met de moeder? Ja, want wat is de diepere betekenis, wat is de diepste betekenis van onze tekst? Als ze zegt: opdat ik weten met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Wie is die moede? Dat is vooral de geestelijk vermoeide. Dat is diegene die moe is van de zonde. Dat is degene die moe is van zijn eigen zonde. Dat is degene die ook in de achterliggende week zijn zonden en zijn vervloeking naar het formulier heeft bedacht. En die er steeds vermoeider van werd. Dat is diegene die ziet waar die zonden uit opborrelen, uit mijn eigen zondige oude mens. En als u dat ziet, dan wordt u nog vermoeider. De geestelijk vermoeide, dat is degene die vermoeid is van al die aanvallen vanuit de wereld en van de duivel met zijn aanvechtingen en zijn aantijgingen. En vooral wordt u moe van uzelf en van uw afwijken. En u begrijpt die uitspraak van die oude dominee die het is zei: het is een wonder dat God me nog niet zat wordt. Want u wordt uzelf zo moe en zo zat. Ook na ontvangen genade, de vermoeide geestelijk gesproken. Zijn er ook zulke vermoeiden onder ons vanmorgen? Zijn er die deze vermoeidheid kennen? Die moeten zeggen: Heere, dat is het waar ik zo vermoeid van ben. Van mijn zonde waarmee ik u zo'n verdriet doe. Van dat boze bestaan wat ik met me meedraag en in me omdraag. Van al die aanvechtingen van de vorst der duisternis. Van al datgene wat na ontvangen genade scheiding maakt tussen u en tussen mij. De vermoeiden, de belasten, de beladenen. Degene die met een pak van zonde op hun rug voortgaan en dat voelen drukken. En die de dichter wel kunnen aanvoelen als hij zegt dat het zijn schouders naar beneden drukt. Zijn er zulke vermoeiden? Want dat is toch iets dat de ware avondmaalganger kent. Ik zeg niet dat die vermoeidheid altijd even sterk gevoeld wordt. Ik zeg ook niet dat die vermoeidheid altijd precies op dezelfde manier gevoeld wordt. Maar het is toch geen onbekende zaak in het leven van de ware avondmaalganger. Kent u deze geestelijke vermoeidheid vanwege uw zonde waarmee u God vermoeid hebt, maar die ook voor uzelf tot een last worden die u vermoeien? Als die vermoeidheid nu een onbekende zaak is, gemeente, dan moet u deze knecht des Heren op de markt laten staan. Als deze vermoeidheid een onbekende zaak is voor u. En u schudt er uw hoofd misschien over en u zegt, ach, dat is dan voor geestelijke tobbers, ik reken mezelf er niet onder. Dan moet u deze knecht des Heren vanmorgen op de markt laten staan. Dan hebt u geen werk voor hem. Weet u wat dan een zegen zou zijn? Als we voor het eerst in ons leven eens echt geestelijk vermoeid werden van onze zonde en van wie wij zelf zijn. Want Christus is een knecht die spreekt met de moede. Maar er ligt nog iets in dat woord moede. De Joodse rabbijnen hebben al ontdekt dat in dat woord moede eigenlijk ook iets ligt van het hongeren en van het dorsten. Dat klinkt er eigenlijk ook in mee. Als u al die plaatsen waar dit woordje, het zijn er niet eens zoveel, maar waar dit woordje in de grondtaal wordt gebruikt in het Oude Testament met elkaar zou vergelijken, dan ontdekt u dat de honger en de dorst ook meeklinkt. Dus de geestelijk vermoeide, dat is iemand die moe is van de zonde, dat is iemand die moe is van zichzelf. Maar dat is ook iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is iemand die hongert en dorst naar de rust voor de ziel die er bij hem te vinden is. Dat is iemand die ook weet dat alle andere wegen doodlopen en dat er maar één middel is en één weg is. De hongerigen en de dorstigen. En u zegt onze tekst van morgen. Dat Christus de door zijn Vader gegeven knecht is. En dat hij van zijn Vader een tong gekregen heeft, zodat hij weet met zulke moede, met zulke vermoeide, met zulke belaste en beladen zondaren een woord te spreken. En als je iets van die vermoeidheid uit eigen ondervinding, geestelijke ondervinding herkent en herkent, oh, dan is dat niet iets moois, maar dan is dat iets waaronder je zucht. Dan is dat iets waar je het ook niet in kunt uithouden. Vandaar dat hongeren en dat dorsten. Hij weet met die moede een woord ter rechte tijd te spreken. Mag dat eens tot u doordringen, vermoeide, geestelijk vermoeide onder ons. Mag dat eens tot u doordringen. Hij weet met de moede een woord te spreken. Wat voor woord? Dat is een derde facet uit onze tekst. Namens wie hij spreekt, met wie hij spreekt, maar ook wat hij spreekt. Hij spreekt een woord. Ja, hij spreekt altijd weer door zijn woord. En hij heeft aan één woord genoeg. Ik heb het u wel eens meer gezegd. Één woord van Christus gesproken tot uw vermoeide ziel is meer dan 1000 preken. Al is het ook zo dat de Heer Jezus dat ene woord juist ook door de prediking wil spreken. Maar één woord gesproken tot uw ziel is meer dan de kostbaarste robijnen. En de grootste schatten van deze aarde. Eén woord. Misschien zitten er zo ook wel vanmorgen mensen in de kerk met dat gebed in het hart. Heere, spreek alleenlijk één woord. Wat voor woord? Oh, dat kunnen zulke verschillende woorden zijn die de Heer Jezus dan gaat spreken tot zo'n vermoeide. Tot zo'n hongerige, tot zo'n dorstige, maar het zijn dan altijd woorden, die worden hier bedoeld, het zijn dan altijd woorden die spreken van de genade van de Heere in zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zou het dat woord kunnen zijn, Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan zou dat een woord kunnen zijn waarin de Heer Jezus duidelijk maakt dat Hij gekomen is in deze wereld om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Een evangeliewoord, dat wordt hier bedoeld. Hij heeft een tong der geleerden ontvangen om met de moede het woord van het evangelie te spreken. Een goede tijding, een beker koud water voor een dorstige ziel. Voor een geestelijk vermoeide die zijn last niet kan afwerpen en die gebogen gaat. En die het uit zijn mond mag vernemen dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als hij het zegt dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Als hij zijn liefde gaat betonen en gaat verklaren vanuit zijn woord aan uw arme schuldige ziel. Dan spreekt hij zijn woord en dan hebt u aan één woord genoeg. Ja, en toch ook weer niet. Dan hebt u aan één woord genoeg. Als hij spreekt met kracht, dan komt in dat ene woord zoveel genade mee. Maar dan maakt dat ene woord hongerig en dorstig naar meer woorden. Hij weet met de moede een woord te spreken. En zo wil hij met zijn vermoeide volk en zijn vermoeide kinderen, die niet moe worden van de Heer, maar wel van zichzelf. Die niet moe worden van Gods nooit aflatende trouw en genade, maar wel van hun eigen schuld en van hun eigen afdwalingen. En wel van de zwakheid van hun geloof. En wel van de verdorvenheid die nog na ontvangen genade overblijft in hun hart. Maar dan wil de Heere juist ook in het heilig sacrament, bij de tekenen van brood en wijn, een woord spreken. In de taal van het sacrament, als dat brood gebroken wordt, dan zegt hij het tot de zijne. Kijk eens, vermoeide ziel. Kijk eens, net zo zeker als dat u het met uw ogen ziet, dat dat brood uiteengetrokken wordt en verbroken wordt. Zo zeker heb ik me willen geven voor u. En heb ik me willen laten verbreken voor u. Zult u het geloven? Vermoeide. Kijk eens, zegt de Heer Jezus Christus dan bij het heilig avondmaal tegen zijn kinderen, als dat gebroken brood vervolgens ook wordt toegereikt en wordt genomen in de hand, net zo zeker als dat het u aangereikt wordt, aan u gegeven wordt, zo zeker wil ik mezelf met al mijn verdiensten schenken aan u. Zult u het geloven? Zo spreekt de bruidegom tot zijn bruidskerk aan het heilige avondmaal. En als je er iets van mag gaan verstaan en als je dan ziet wie je zelf bent. En als je daar zit als een vermoeide in jezelf, maar horend naar dat woord dat hij spreekt. Oh, dan kunnen de dingen wel te groot zijn om ze te geloven. Dan zegt u het in diepe verwondering, Heere, wat is het dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Dan zegt u het, we zullen uw uitnemende liefde vermelden, Heere. Uitnemender en meer dan de wijn. Christus spreekt een woord met de moede. Is dat ook een wonder, hè? Als je zo even nagaat waar die vermoeidheid dan vandaan komt. Want die vermoeidheid is dus, de geestelijke vermoeidheid is vermoeidheid vanwege mijn eigen schuld en vanwege mijn eigen onwaardigheid. En als Christus dan met moeden wil spreken, met moeden vermoeide. Die niet vanmorgen een volk nodigt dat krachtig in zichzelf is. En dat geestelijk gesproken uitgerust geraakt is in zichzelf. Maar dat die vermoeiden en belasten en beladenen wil nodigen. En wil aanzitten met hen. Deze ontvangt ze. Zou u daar dan, kind van God, ook niet naar begeren? Zou u daar dan niet naar uitzien? Om dan weer de tekenen van brood en wijn ook een woord te mogen horen uit zijn mond. Wanneer, dat is het laatste facet, wanneer spreekt hij te rechter tijd? Opdat ik wete met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Op de juiste tijd. Op de bekwame tijd betekent dat. Er staat in de grondtaal één woordje dat vertaald is door onze statenvertalers met ter rechtertijd spreken. Het is nog niet zo makkelijk om dat te vertalen. Maar ik geloof wel dat onze vertalers het goed gezien hebben dat daarin inderdaad ook het woordje tijd meeklinkt. Christus spreekt ter rechter tijd, op de juiste tijd. Wanneer is dat? Wanneer is dat? Dat is misschien wel de vraag van een bestredene onder ons. Heren, wanneer zult u nu tot mijn ziel spreken? Want ik ondervind wel iets van die vermoeidheid, van die geestelijke vermoeidheid. Maar ik durf niet te zeggen dat ik iets weet van dat spreken van u tot mijn ziel. En dan zegt onze tekst van vanmorgen, hij spreekt ter rechtertijd. Dat betekent op zijn tijd. Dat betekent ook op de beste tijd. Dat betekent... Is het niet zo, u die genade kent onder ons, dat betekent ook op een verrassende tijd. Want als Christus komt en gaat spreken, dan spreekt hij altijd verrassend. Dan had u het niet meer verwacht. Dan was u het niet meer waard. Dan was u misschien in uw moedeloosheid, werkt de Heere soms ook niet zo. Dan was u misschien in uw moedeloosheid al gestopt met bidden. U hield geen gebed meer over. En u zweeg. En toen kwam de Heere. En toen sprak hij met die moede die u was. Woord ter rechte tijd. Dat is op de verrassende tijd. Gods tijd. Maar als het nood is in uw leven, gemeente, dan zegt u dat ook niet met droge ogen. Dan zegt u niet, ach, de Heere zal spreken ter rechte tijd, dat is op zijn tijd. Maar dan kent u ook iets van dat adventsgebed uit Psalm 70. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Is die nood er ook? Is die beleving van onwaardigheid er ook? Wanneer sprak Jozef tot zijn vrienden, tot zijn broers? Wanneer maakte hij zich bekend aan zijn broers? Dat was toen ze gebogen hadden in de schuld. Wanneer sprak de Heer Jezus en maakte hij zich bekend aan de Samaritaanse vrouw? Met het woord van zijn evangelie. Dat was toen hij de schuld had aangewezen en toen hij alle andere wegen voor haar had laten doodlopen. en toen er niets anders overbleef. Christus spreekt te rechtertijd. En nog een keer, als u daar zo mee worstelt, zou dan het woord van vanmorgen niet een pleitgrond moeten zijn in uw gebed en mogen zijn in uw gebed, dat u het zegt, o Heere, hier staat het. Hier is zo'n moeder, hier is zo'n geestelijk vermoeide. U spreekt te rechtertijd, wil u spreken tot mij, Heere, haast u, kom en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Zo spreekt Christus. Zo nodigt hij vanmorgen de zijnen aan het heilig avondmaal om tot hen te spreken in hun vermoeidheid. In hun geestelijke vermoeidheid. Hij wil spreken tot hen en hij wil doen ervaren: genade is op mijn lippen uitgestort. Hij wil spreken met lippen die door de dorst gekloofd zijn. Hij wil spreken tot zaligheid. En hij heeft, en dat is het laatste, hij heeft dat spreken tot zijn kerk zelf verdiend. In zo'n diepe weg, in een weg waarin hij van zijn vader verlaten was, waarin zijn vader niet meer tot hem sprak, waarin hij hing in die uren duisternis en waarin hij het uitklaagde: mijn God, waarom? Waarom hebt ge mij verlaten? Waarom blijft het stil van de hemel? Waarom wordt er met mij in die ontzaglijke, in die allerdiepste vermoeidheid niet gesproken? Hiertoe, opdat hij zou komen tot vermoeide en opdat hij ze zou nodigen. Opdat hij ze zou trekken. Opdat hij ze aan zijn borst zou drukken. En opdat hij zou spreken. Te rechter tijd. Amen. Wij lezen het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer aan de die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als in zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes, gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig sacrament sterken, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of we zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu gaan zingen van de 27e psalm, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgene van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. Daarna gaat de nodiging uit, wie is er onder u lieden die de Heere vreest en naar de stem zijns knechts hoort. 27:3. bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, zou u met de moede een woord ter rechtertijd willen spreken, ook in dit heilig avondmaal. En wilt u het tot vermoeide, belasten, beladenen zeggen: zie, hier ben ik. Wilt u geven dat dit heilig avondmaal mag zijn tot versterking van het geloof? Want daartoe hebt u het ingezet, opdat uw kinderen zich mogen verzekeren en verzekerd mogen worden door uw geest van de uitnemende liefde van de Heer Jezus Christus voor hen. En wilt u zo geven dat alles verlopen mag tot eer van uw naam, tot troost van onze ziel. En dat uit genade, om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u het vervolg van onze tekst, Jesaja 50, vers 4, het tweede gedeelte en vers 5. Daar lezen wij: Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor, dat ik hore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Dat is het tweede waarop de Heer Jezus in deze adventsprofetie zijn kerk wijst. Hij wijst niet alleen op zijn tong, die hij van zijn vader ontvangen heeft en waarmee hij een woord kan spreken, te rechtertijd met de moede. Maar hij wijst ook op zijn oor, zijn middelaars oor. En dan zegt hij dat zijn vader hem iedere morgen wekt. Dat zijn vader hem het oor wekt, zodat hij hoort gelijk die geleerd worden. Daar wordt het beeld opgeroepen van een vader die zijn zoon wakker maakt aan het begin van de dag om hem onderwijs te geven. Zo ging dat in de tijd van het Oude Testament. De vader gaf zijn zoon onderwijs. En de tijd van het onderwijs was juist het begin van de dag, als het nog niet warm was, als het koel was. En nu zegt de Heer Jezus: Mijn vader wekt mij alle morgen. Hij geeft mij onderwijs. Daarmee onderstreept hij nog een keer: mijn woorden zijn zijn woorden. En dan in vers 5: De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. En ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. En daar valt dan de nadruk op dat de Heere Jezus zich als het ware bekend maakt als de gehoorzame knecht. Als degene die niet alleen hoort naar zijn vader, maar die ook gehoorzaamt aan zijn vader. Wiens hart daarnaar uitging, en is dat niet een van de dingen van zijn middelaarsliefde en van zijn middelaarswerk, dat hij gekomen is met de wet van zijn vader in zijn ingewand, in zijn hart, en dat hij die wet heeft lief gehad, volmaakt, dat hij de eer van God heeft lief gehad, volmaakt, dat hij de opdracht van zijn vader heeft willen gehoorzamen, dat er, om zo te zeggen, geen dag voorbij is gegaan in zijn leven dat hij niet gehoorzaam was op aarde, dat hij inderdaad volkomen gehoorzaamheid heeft aangebracht en volkomen gerechtigheid. Ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Voor een kerk die bij ontdekkend licht moet gaan belijden: en ik ben wel wederspannig. En ik wijk wel zo vaak achterwaarts. En ik dwaal zo vaak af. En ik ben zo vaak als een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En ik neig zo vaak niet mijn oor naar het woord van de Heere. En in mijn leven zijn de dagen zoveel aan te wijzen dat ik niet gehoorzaam was aan het woord van de Heere. En u zegt Christus het: bij de tekenen van brood en wijn, zie nu eens op mij. Zie nu eens op mij, zie nu eens op mijn geopende oor, zie eens op mijn gehoorzame hart, zie eens op mijn liefde. Misschien ligt er in onze tekst van vanmorgen ook nog een verwijzing naar het doorboorde oor van Psalm 40. Gij hebt mij naar uw woord de oren doorgeboord. En dat is een uitdrukking die ziet op de gewoonte van de eeuwige slavernij. In het oude Israël mocht een slaaf na een aantal jaren gediend te hebben vrijgelaten worden. Moest hij vrijgelaten worden. Maar dan kon zo'n dienstknecht, zo'n slaaf ervoor kiezen om vrijwillig dienst te doen tot de dood aan zijn meester. En als zij dat wilde doen, Dan moest hij voor de post, de deurpost van het huis gaan staan. En dan nam zijn meester een dunne priem. En dan priemde hij een klein gaatje in het oor van zo'n dienstknecht. En dan in de post van het huis. En dan zei zo'n dienstknecht daarmee, terwijl zijn bloed vloeide: ik ben gehoorzaam aan mijn meester tot de dood. Wel, dat is de achtergrond, de diepe achtergrond van wat er hier en in Psalm 40 gezegd wordt over het oor van de middelaar. Christus, zijn oor is een doorboord oor. Dat wil zeggen, hij is daar in de stilte van de eeuwigheid gaan staan, gewillig, voor de post van de deur van zijn huis, van het huis van zijn vader. En hij heeft het gezegd: Vader, tot de dood toe. Tot de dood toe zou ik getrouw zijn. Zou ik gehoorzaam zijn. En nu wil hij bij het heilige avondmaal die wonderlijke gehoorzaamheid gaan bevestigen. En aan zijn kerk gaan uitdelen. En dan zegt hij het in de tekenen van brood en wijn: mijn gehoorzaamheid is voor u. En hij zegt het ook: uw ongehoorzaamheid en uw wederspannigheid en uw afwijken en uw achterwaarts wijken is voor mij. Die zalige ruil van Christus met zijn kerk. Als u er iets van mag zien bij de tekenen van brood en wijn, dan zult u het zeggen: Heere, wat een uitnemende liefde. Wat wordt uw oor mij dan dierbaar. Dat horende oor, dat gehoorzame hart, bedien me vanuit u. En geef me dat ik uw beeld gelijk mag worden. En dat ik iets mag ontvangen van dat horende oor van een die geleerd wordt. We willen gaan zingen van de lofzang van Maria, derde vers.
Thank you.
De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete een woord met de moede te spreken ter rechtertijd. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. Het is zijn heilige tafel en hij nodigt zijn bestredenen, ook deze morgen nog. Als ze er zijn, vermoeid en belast, maar wetend van dat hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid, dan worden ze ook deze morgen nog genodigd. En gaat de roepstem uit om bij de tekenen van brood en wijn te zien dat in hem en in zijn werk nu alle dingen gereed zijn. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat zo dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw uit Jesaja 50, het laatste gedeelte van onze tekst van vanmorgen, vers 6, het eerste gedeelte, waar de Heer Jezus dit zegt: Ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. Dat zijn maar een paar woorden, maar met een geweldige diepte. Ik dacht het zojuist hier aan de tafel. Het zijn ook maar hele eenvoudige tekenen. Brood, een klein stukje. Wijn, een klein stukje, een klein slokje. Maar in die eenvoudige tekenen wil de Heer Jezus zo laag afdalen. En wil Hij zijn uitnemende liefde bevestigen, verklaren, duidelijk maken. En Hij doet het ook in de woorden van onze tekst. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Dat is letterlijk vervuld. Toen de Heer Jezus door Pilatus veroordeeld was, gaf Pilatus hem over om gegeeseld te worden. En als we ons een klein beetje willen proberen een voorstelling te maken van wat dat is, ach, dan krimpt ons hart ineen. Hoe de rug van de Heer Jezus ontbloot werd, hoe Hij zijn rug gebogen heeft, zodat zijn rug strak kwam te staan. En hoe toen de Romeinse soldaten hun geesel in de hand hebben genomen. En een geesel in de tijd van de Romeinen was een houten stok met daaraan drie leren riemen. En u kunt zich voorstellen als iemand met zo'n geesel met leren riemen met kracht gaat slaan op een rug, dan is dat vreselijk pijnlijk. Dan slaat dat een rug kapot. Maar het was bij de Romeinen zo dat zo'n geesel ook nog verzwaard was met kleine loden kogeltjes die aan die riemen waren vastgemaakt en waarmee de rug nog eens met extra kracht werd kapotgeslagen, zodat er een bebloede, of zoals de Bijbel het in Psalm 129 zegt, een open geploegde rug overbleef. En nu zegt onze tekst, ik geef mijn rug. Dus dat is de Heer Jezus geweest die zijn rug wilde ontbloten en die zelf zijn rug gebogen heeft en die de slagen wilde opvangen. Voor een schuldige. Voor iemand die het zeggen moet, o Heere, ik ben die slagen waardig, want mijn zonden zijn het allerergste. En ze hebben u het allerergste aangedaan. Ik had het verdiend dat ik die slagen zou moeten ontvangen. En nu springt de Heer Jezus Christus met eerbied gesproken tussen. En Hij buigt zich over zijn kerk heen en Hij vangt de slagen met zijn eigen rug op. Dat is zijn uitnemende liefde. Ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. Wie zijn dat? U zou kunnen zeggen dat is ten diepste ook God de Vader, die het oordeel aan zijn Zoon voltrekt. Die het zegt bij monden van de profeet Zacharia, ik zal de herder slaan, ik zal hem slaan. Wie zijn het? Diepere ontdekking door Gods geest leert, ik was het. Ik was het die hem al die jammeren aandeed. Ik heb hem geslagen met al mijn zonden. Ik heb zijn rug open geploegd. En als u dan de Heer Jezus ziet buigen. En als u hem dan als het ware hoort zeggen, ik zal de slagen opvangen. Wat wordt hij dan dierbaar. Als hij zich over zijn kerk heen buigt. Als hij het ook in het avondmaal weer heeft gezegd, ik wil me over u heen buigen en ik wil de slagen opvangen. Dat is nou liefdewerk van Christus geweest. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En met eerbied gesproken, gemeente, maar onder die gebogen rug van Christus, onder die gebogen gestalte van Christus, daar is een schuilplaats. En daar is ook nog ruimte. Daar is ook nog ruimte om te schuilen voor tijd en eeuwigheid. Dat u daar uw schuilplaats zoeken zou. Opdat u niet eenmaal met dubbele slagen geslagen zult worden. De weg wel geweten, de weg wel gezien, de weg ter zaligheid met uw ogen aanschouwd in de tekenen van brood en wijn, maar de weg niet bewandeld. De Heere geven u geen rust en geven ons allen geen rust dan wanneer we mogen schuilen onder die gebogen rug van de zaligmaker, want daar alleen bent u veilig voor tijd en eeuwigheid. En daar, u die de Heere vrezen mag, daar maar gedurig schuilen. Daar maar voortdurend schuilen. Tot eer van zijn naam, tot zaligheid van onze ziel. We willen straks nog gaan zingen het zesde van de lofzang van Maria, maar we zullen eerst eindigen met dankgebed. Heere, wat is het geweest, die borgliefde van u, voor mensen die u de rug hebben toegekeerd, voor mensen die op uw rug hebben geslagen, met al hun zonden, en dat u zich over zulke wilt heen buigen, en dat u de slagen wil opvangen, dat u het gezegd hebt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Heere, geeft u dat uw kerk vervuld mag worden met wederliefde. Als ze zien mogen deze uitnemende liefde van de Heer Jezus Christus. En dat ze mogen schuilen onder deze zaligmaker. Die zo diep wilde afdalen. En Heere, wil u geven dat in het midden van onze gemeente velen zouden mogen zijn die de toevlucht leren zoeken en mogen vinden door genade in deze enige schuilplaats. Wil u dat werken? Wil u zo aan ons allen gedenken? Heb dank dat u alles in orde liet plaatsvinden. Mag het tot troost van uw kerk zijn, Heere. Gedenk ook degene die met ons verbonden waren en die met ons meeluisterden. Die misschien tot hun verdriet wel niet hier in het midden van de gemeente konden zijn. Maar Heere, maak u het goed, ook met hen en voor hen. En dat alles uit genade. Amen. De lofzang van Maria, het zesde vers. Thank you. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang is van de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Lofzang van Zacharias, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.